Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Christian Marsman. Welkom Christian. Jij werkt als docent op een mbo-school en je hebt je eigen trainingsbureau Meesters in Dialoog. En dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan in dialoog, dus dat is super mooi. Kan jij nog iets meer vertellen over jouzelf en jouw achtergrond?
Ja, dat kan ik. Goedemorgen, Margreet. Leuk dat ik hier mag zijn. Mijn achtergrond ligt inderdaad in de jeugdzorg. Dat is onze link ook die wij hebben en hoe wij in gesprek raken. Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, heb ik een jaar of 10 ben ik daar werkzaam geweest. Als groepsleider, senior groepsleider en ook als trainer omtrent conflicthantering. Dat vind ik gewoon een heel interessant vakgebied. Ik ben nu sinds 2 jaar doorgegaan richting het mbo-onderwijs als docent. En daar mag ik me ook bezighouden met de vakken communicatie en psychologie. En vooral het stuk hoe ga je om met moeilijk verstaanbaar gedrag of uitdagend gedrag. Wat je tegenkomt en waar begint dat gedrag en hoe kun je daar het beste een weg in vinden voor jezelf en wat past bij jouzelf als student in dit geval nu weer. Ik vind het een heel mooi thema, een heel waardevol thema om mee bezig te zijn. Dat vond ik al in mijn vorige werkveld en nu weer.
Ja. Dat stuk is natuurlijk heel erg in beweging. We hadden het altijd heel vaak over moeten agressie, beheersing, of dat het heel erg over agressie ging. Jij noemt het inderdaad al conflicthantering, omdat dat maakt het alweer veel, veel breder. Maar ook anders kijken naar gedrag. Het is niet de agressie per se van de ander, maar moeilijk verstaanbaar gedrag, uitdagend gedrag, dat zijn ook wel weer hele mooie termen en die help je ook wel weer om anders te kijken. Want ik denk agressie en boosheid en omgang met weerstand in de jeugdzorg is wat erbij hoort. Dat is onderdeel van je werk. Maar is altijd wel pittig. En dan vind ik het wel heel mooi dat jij werkt met die young professionals of aanstaande professionals. Om ze daarop voor te bereiden ook.
En het is inderdaad wat je ook benoemt, de woordkeuze, daar begint het al mee. En dat maakt het al hoe je het aangaat in je eigen hoofd en in je eigen beleving. Welk label prak je erop? En is het inderdaad agressie, beheersing? Want toen ik ooit begon, waren de trainingen heten ook letterlijk agressie, beheersing. Dat zit ook echt in het woord. De agressie die je ziet, die ga je beheersmatig onderdrukken. En op die manier ging je ermee om en zorgen dat het vooral verdween. Onder het oppervlakte gedrukt werd weer letterlijk. Door zowel fysieke conflicten en fixaties. Maar ook vooral niet door het uit te spreken en gewoon het weer weg te duwen en te zorgen dat een jongere weer in de pas liep, zo gezegd. En in de afgelopen 10 jaar is daar natuurlijk wel een heel erg verschuiving ingekomen, gelukkig. En ook door woordkeus merk je dat inderdaad ook al. Dus de conflicthantering, dus omgang met een conflict. Mm-hmm. Het conflict hoeft niet per se bij de ander te beginnen, dat kan ook al in jezelf liggen. Dus dat maakt het inderdaad ook veel breder om het gesprek over aan te gaan.
Ja, en je zegt al van god, de laatste 10 jaar is daar veel in beweging, er gebeurt veel. Wat is daarvan een trigger geweest of wat maakt dat we hier nu anders mee omgaan?
Nou, het is ik denk op het opvoedkundige vlak, het pedagogische deel, is daar heel veel ontwikkeld en ook goed naar gekeken. Zo van wat dient een jongere het meest, dat is natuurlijk het uitgangspunt geweest. Wat is het beste voor de cliënt, voor de jongere? En er zit ook een ander stuk aan dat je gewoon niet, hoe moet ik het uitleggen? Je kan niet oneindig op die manier omgaan met conflicten. Dat is ook voor de medewerkers niet duurzaam en niet dat werkt niet. Veel te veel mensen branden daarop af. Dat hou je niet vol.
Ja. Dus
ook daarom moest er gekeken worden naar andere manieren om daarmee om te gaan. Letterlijk ook vanuit beschadigingen aan medewerkers. Die daardoor niet langer inzetbaar waren.
Nee, want dan gaat het heel erg over, kun je de ander fysiek overheersen, in bedwang houden, in andere ruimtes plaatsen?
Ja, klopt.
En dat brengt nog veel meer frustratie en boosheid. En je zei het al, het verdwijnt weer onder de oppervlakte.
Ja, en vaak wat je ook wel ziet is natuurlijk dat een dergelijke ingreep, letterlijk iemand vastpakken en beheersen, is ook weer kan ook weer een behoorlijke schokkende ervaring zijn voor de cliënt of de jongere. Dus daarmee zet je de relatie ook weer op het spel. Wil je die goed houden, zul je toch ook moeten kijken naar andere manieren om daarmee om te gaan.
Ja.
En in plaats van er letterlijk erboven te gaan staan, meer ernaast, naast de cliënt te gaan staan. En te kijken wat heeft diegene nu nodig, dus waar komt die boosheid vandaan?
Ja.
En wat zit er achter dat gedrag?
Ja, want je
Dat
noemde
niet dat
al
alle...
moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ja.
Vanuit jouw ervaring van wat zijn dingen die daarachter kunnen zitten dan? Wat zijn de dynamieken die spelen bij de ander?
Nou ja, wat er vaak is, iemand voelt zich of niet gezien of niet gehoord in zijn hulpvraag. En of er zit een frustratie onder. En dat kan letterlijk komen doordat de cliënt zich niet kan uiten. Op de manier zoals wij het nu doen, door middel van duidelijke spraak en articulatie. Dat kan zijn dat je in de communicatie onderling tussen cliënt en begeleider. Dat er bijvoorbeeld ingevuld wordt. Dus dat de begeleider snel denkt: oh, ik snap wel wat je bedoelt. En daarin doorgaat. Dat is nu ook een onderdeel van onze lessen. Het luisteren, samenvatten, doorvragen is iets waar ik echt ook op hamer met onze studenten nu op dit moment. Zo van, klopt het ook wat je hoort? Vraag na wat de boodschap is en of jij hem zo hoort zoals die bedoeld is door de ander. Want op het moment dat daar al ruis ontstaat en je elkaar niet begrijpt, dan komt er een frustratie. En als iemand niet anders geleerd heeft dan dat te uiten in agressie, dat was wat ik in mijn werkveld veel zag, dat er ook geen andere coping onder lag dan, nou, dan ga ik dus letterlijk stampvoeten.
Ja.
Maar als iemand van 20 stampvoet, dan is het wat minder schattig dan iemand van 2.
Ja.
Dus daar lag dan een verschil in hoe dat dan zich uitte. En dan werd er snel gesproken over agressief gedrag. En dan moest dat repressief worden onderdrukt. Terwijl als je er toch vaak naast ging staan, dat was ook wel heel erg mijn insteek en mijn manier van handelen vanuit mezelf. Door er gewoon naast te gaan zitten. Want ik ben niet zo'n grote man fysiek. Dus ik had het nadeel dat ik dus dat overheersen, dat ging mij niet zo goed af. Want dat lukte mij fysiek wat minder goed. Maar het voordeel was dat ik ook bijna nooit conflicten had, omdat ik niet als heel bedreigend overkwam. En dan grapte ik zelf wel eens van, joh, als je wil, zet je me zo in de hoek toch? Pak je me toch op en dan zet je me daar neer. En eigenlijk was daarmee vaak het conflict al klaar. Van ja, maar dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil je ook geen pijn doen. Ah, dit en dit en dit vind ik zo irritant, frustrerend.
Ja.
Welk woord dan ook. En dan zat je eigenlijk weer op het gesprek. En dat stuk, niet letterlijk mijn manier aanleren, maar wel elke student proberen mee te nemen in van, oké, maar wat is dan jouw kracht? En waar kun jij dan die ingang vinden? En op welke manier kun jij dan die ingang vinden? Dat is wel een hele mooie zoektocht. Dat is ook een zoektocht waar ik graag
Precies.
bij
En
begeleid.
ik hoor je al zeggen, zo van, het gaat heel erg over dat stukje luisteren. Want je kunt alleen maar samenvatten als je goed geluisterd hebt. Want anders dan mis je de boot en dan voelt de ander zich natuurlijk niet gehoord. Ik hoor je ook zeggen van soms met wat humor of even wat luchtigheid erin gooien. Door inderdaad zo'n opmerking te maken van, nou ja, als je wil kan je me zo in de hoek zetten, toch? En er ook gewoon wel echt zijn. En willen weten van wat speelt er dan bij die ander.
Nou, daar begint het. Het begint bij ook echt heel bewust zijn van je werk en je aanwezigheid en wat je meebrengt. En je hebt naar mijn idee twee verschillende manieren van luisteren. Je hebt het luisteren om te reageren en je hebt het luisteren om iemand echt te begrijpen. En ik denk dat het tweede de manier van luisteren is die je eigenlijk mee zou moeten willen nemen naar je werk altijd. Dus luister je naar de cliënt om diegene te begrijpen of ben je gewoon aan het luisteren om een snel antwoord te geven? En als dat je vertrekpunt is en daar met een oprechte interesse zit, je hoeft niet elke cliënt 100% te begrijpen en helemaal te doorzien. Als de echte interesse ligt en je observeert ook en je kijkt naar waar de plezieren liggen bij de cliënt en je kunt daarop aanhaken, dan ben je al een heel eind, denk ik.
Ja.
In,
En waar
nou
komt
ja,
die
in de
behoefte van ons professionals? Professionals blijft altijd zo'n naar woord, vind ik, van als hulpverlener of begeleider of wat je ook voor functie hebt. Maar wat is die
Ja.
behoefte toch altijd dat we dingen gelijk willen fixen en zo bezig zijn met luisteren om een oplossing te kunnen aandragen of iets te kunnen doen?
Ja, als die eenduidig was, dan hadden we het opgelost. Dan konden we één, denk ik, Margreet, dan konden we samen één reader schrijven of één training en dan waren we klaar.
Ja.
Dan hadden we alles ondervangen. Nou ja, waar die behoefte vandaan komt, dat verschilt per persoon. Dat ligt in je opvoeding, dat ligt in je normenwaardesysteem. Dat ligt in een bepaalde zingevingsvraag misschien wel bij sommigen. Die willen heel erg graag nodig zijn. En het is wel heel mooi om te proberen om daar bewust van te zijn. Wat doe je en waarom doe je wat je doet? Ben jij inderdaad alleen maar aan het oplossen voor de cliënt omdat je daar zelf een goed gevoel van krijgt? Of ben je echt aan het kijken naar wat het beste is voor de cliënt? Een stuk bewustzijn op die vraag alleen al. Dus wie ben je zelf en wat breng je zelf mee?
Ja.
Dat is al een heel mooi startpunt. Maar dat is ook een heel moeilijk startpunt voor
Ja.
veel mensen.
Ja, want dat zei je net ook al, van in je werk, je neemt jezelf mee. Dus hoe kom jij die groep binnen, of hoe kom je die spreekkamer binnen, of wat dan ook, heeft al heel veel invloed op de interactie met de ander.
Ja, alles heeft invloed. En heel veel onbewuste stukken ook. En het non-verbale stuk van de communicatie is ook heel belangrijk. Dat heb ik afgelopen week ook weer gemerkt. Ik heb twee klassen van hetzelfde leerjaar. Nieuwe klassen voor mij heb ik nog nooit eerder gezien. En die kenden mij ook nog niet als docent. Bij de ene klas ben ik op maandag ben ik gegaan in een relaxte jeans en sneakers. En een los t-shirt. En de andere klas ben ik in een blazer. En ook gewoon een net pantalon ben ik gegaan. Die heb ik gevraagd, joh, wat zie je? Stel mij eens voor, kom maar met die vooroordelen en vertel maar eens wat je ziet.
Ja.
En daar kwam zo'n verschillend beeld uit. Behalve dat, nou ja, voor mij mijn kenmerkende lange haar en mijn knot bracht veel mensen op yoga en misschien nog iets met surfen.
Oh ja,
Die
tuurlijk.
hoor ik eigenlijk altijd. Dus die zal aan mijn haar liggen, denk ik. Maar daaromheen kreeg ik twee hele andere verhalen. Bij de ene was ik getrouwd. Bij de andere was ik vrijgezel. Bij de andere had ik twee kinderen. Bij de ene had ik een hond.
Ja.
Relaxed, heel zakelijk. Alle vooroordelen die daar alleen al overheen kwamen, daar begon het al mee. Maar dat vond ik ook vroeger in het werkveld, in de jeugdzorg, een mooie manier om al voor je dienst al te bedenken, oké, met welke doelgroep ga ik aan het werk? Welke kleding trek ik daarbij aan?
Ja.
En wat roep ik daar ook mee op? Dus
Zeker.
kledingkeuze, daar begint het al mee. Maar ook even mezelf in de spiegel kijken bij het aankleden. Letterlijk bij het tandenpoetsen. Van joh, hoe zit ik in mijn vel? En wat neem ik nu mee aan energie? Heb ik goed geslapen? En ik heb wel, zeker in mijn begintijden, wel eens gehad dat ik dacht, ja, maar die student of die jongeren waar ik nu mee zit, die zijn allemaal zo onrustig. Maar als ik eigenlijk iets verderop in die dienst een kopje thee nam en eens even naar mezelf keek, dan dacht ik, ja, maar zij zijn niet onrustig. Ja, ook, nu wel, maar ze reageren op mij. Want ik ben heel, heel wiebelig en ik heb niet lekker geslapen. En daarmee bied ik eigenlijk dus al niet die zekerheid en die veiligheid voor hun. Zij snappen mij niet. Want ik ben normaal heel, heel ontspannen en heel relaxed. En ik was nu voor mijn doen best wel, nou, snel geagiteerd en wat onrustig. Dus zij begrepen mij niet.
Ja.
Zij zagen niet diezelfde persoon. Nou, dus dat werd onveilig.
Ja, dus dan moeten ze weer opnieuw jou inschatten van hé, maar wat is er met je aan de hand? Het
Ja,
gebeurt
maar
nu.
als je niet oppast, dan had je die hele dienst kunnen schrijven met conflict 1 tot en met 5 ligt aan de cliënt. Die werd onrustig, want die werd onrustig. En dat is toch wat we vaak geneigd zijn om te doen als hulpverlener, is om te kijken, oké, wat doet de cliënt? En we vergeten, nou, voor het gemak vaak wel onze eigen invloed of onze eigen aandeel daarin. Dus dan zijn we geneigd om heel erg in te zoomen op het gedrag en het zichtbare gedrag van de cliënt. En we vergeten dan even onze rol.
Ja. En wat is er, denk jij, voor nodig dat mensen daar weer wat meer tijd voor nemen om inderdaad dat stukje reflectie, jezelf in de spiegel aankijken, dat weer voor elkaar te krijgen?
Ja, dat is op verschillende niveaus. Zijn er verschillende dingen nodig. Ik denk dat binnen de bedrijven, de jeugdzorginstellingen en bedrijven, dat er echt goed tijd gemaakt mag worden voor het stukje reflecteren en met elkaar het gesprek aangaan. En dan niet alleen maar op het praktische deel, niet alleen maar van goh, hoe ging je dienst, maar ook gewoon even wat deed het met je en hoe voel je erbij, hoe zou je het de volgende keer aanpakken? Want dat is toch een van de eerste dingen die vaak in tijden van drukte of krappere bezetting, wat toch opzij gezet wordt. Wat ook lastig is als je niet met een vast team werkt en je hebt allerlei invliegende collega's. Die hebben soms niet die behoefte of niet die verbinding met elkaar. Dus ik, ja, dat zou heel mooi zijn als daar meer op ingezet wordt op het wat grotere niveau. Maar ik denk dat, dat in ieder van ons in de jeugdzorg zich gewoon echt nou, heel bewust mag gaan afvragen van God, doe ik wat ik doe en vanuit welke reden doe ik dat? En daar misschien ook wat meer trainingen voor gaan volgen als dat nodig is. Of ja, wel iemand opzoeken in je omgeving of in je werkveld waarmee je dat daarover kunt, kunt sparren. Maar heel, wil je eens met me meekijken? En dan niet vanuit een oordeel van goed of fout. Maar wil je eens met, me, met mijn dienst meekijken? En wat zie je? Dat, dat deed ik in de jeugdzorg, deed ik dat al wel. En dat, dat doe ik nu nog steeds. Ook, ja, ook in de lessen vraag ik dat nu aan collega's. Van, joh, wil je eens gewoon met me meekijken? Wat zie je in de dynamiek? Wat zie je wat ik doe? Je, je hebt toch je eigen blinde vlek. Hoe goed je ook in de spiegel kijkt.
Precies.
En het zou fijn zijn als we elkaar weer wat meer vertrouwen. En dat dan... Nou ja,
dat
wat
is
meer
ook wel.
durven te vragen van, goh, Margreet, kom jij eens met me meekijken zonder dat ik denk, oh jee, Margreet, welke, welke titels hangen er allemaal rondom Margreet en wat vind ik daarvan en word ik daar, ben ik daarvan onder de indruk of ja, ben ik bang voor het oordeel of wil ik gewoon oprecht weten van, goh, wat zie jij? Jij ziet iets anders.
Ja, want dat denk ik zo belangrijk in ons werk, dat je inderdaad mensen om je heen verzamelt waar je dat soort gesprekken mee kunt hebben. Maar ook die jou een beetje een beeld geven van wat voor professional wil ik überhaupt zijn. Wie wil ik zijn in mijn werk? Hoe wil ik omgaan met de andere mens? En ik roep wel eens van, we missen eigenlijk gewoon influencers in ons werk. Voorbeelden. Dat je als, als jong aankomend hulpverlener, dat je weet of oké, maar dat is hoe ik graag mijn werk wil gaan doen. Die kant wil ik op. Hoe zie
dat
je
ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Ben ik helemaal met je eens. Het is we hebben voorbeelden genoeg, denk ik, in ons werk, in de zorg, van materialistische doelen die we zouden willen halen. Ik bedoel, het wordt toch, de ZZP-opkomst is, is groot,
Ja.
met een bepaald beeld ook. Ik heb eerstejaars studenten die ook zeggen, nee meneer, ik wil die richting in, want ik wil dan ZZP'en, want dan kan ik zoveel omzetten en dan kan ik een Mercedes A180 rijden. Dus die beeldvorming daarop is heel duidelijk op een of andere manier.
Ja.
Maar als je dan inderdaad vraagt, maar wat voor professional wil je zijn? Wat wil je meebrengen? Wat wil je betekenen voor, wat is jouw bijdrage?
Ja.
Dat is heel, heel lastig te beantwoorden. Natuurlijk ook een stukje leeftijd gebonden nog, met de studenten waar ik nu mee werk. Is hun eigen identiteitsvorming is nog flink bezig, maar ja, daar zijn ook weinig gesprekken over.
Ja, ja.
En dat,
Precies. En als je dan dat mist, dat je denkt zo van oké, maar dat is hoe ik wil worden en inderdaad alleen die buitenkant ziet van ik wil snel geld omzetten en ik wil die auto en ik wil dit en dat. Ja, gaat het heel erg dan eigenlijk over je eigen stuk. En niet over wat wil je dan betekenen voor die ander en hoe is je visie en je mensbeeld op die ander en wat die ander van jou nodig heeft.
Ja, dat is een, daar ben ik heel dankbaar voor binnen mijn omgeving waar ik nu mag werken. Door het geven van trainingen en door de studenten in mijn klas heb ik daarmee wel een wat groter bereik. En los van het bereik wat ik heb met de vragen die ik probeer te stellen, zeg maar, heb je ook meerdere visies in één ruimte. En krijg je ook vaak een diepgaander gesprek. Dus dat is... voor nu een hele mooie plek om zeg maar te zijn en op die manier toch een wat breder veld aan toekomstige professionals in ieder geval aan het denken te zetten en met elkaar in gesprek te brengen daarover. En ik denk dat dit soort zaken ook bijdragen door het er gewoon over te hebben en door elkaar meer op te zoeken ook, nou, zoals wij elkaar nu vinden in een podcast, in een opname, door het erover te hebben, die weer te delen. En ja, misschien is het één iemand, misschien twee, misschien tien, maar... Nou, dat toch iemand weer denkt van, goh, laat ik dat gesprek weer eens aangaan met mijn collega.
Precies.
Bij dat kopje thee. Waarom doe ik wat ik doe? En met zichzelf ook. Wat is mijn beweegreden en hoe ga ik erin?
Ja.
En ook met escalaties, vooral met het rondom wat moeilijker gedrag. En de conflicten. Ja, wie ben ik? Wat neem ik mee? En wat wil ik? En hoe wil ik ook naast die ander staan?
Ja.
Wil ik daar inderdaad nou ja, repressief op drukken nog steeds? Of wil ik daar gewoon echt zijn voor die ander? En wat is daar dan voor nodig?
Ja. Ja.
Want het vraagt iets heel anders.
Ja, en dus je gaf al aan van dat vraag dat je dus veel eerder herkent wat het gedrag van die ander is en dat je daar op een andere manier mee omgaat. Dat zal heel veel kunnen voorkomen. En er zullen toch ook nog situaties zijn waarin het gedrag blijft escaleren, waarin het je niet gelukt is of dat je het net even gemist hebt omdat je op de andere kant op keek of dat je inderdaad gewoon die dag even minder alert was. Wat is jouw idee wat er dan nodig is? Hoe kan je dan inderdaad die ander en jezelf daarin beschermen of remmen?
Nou, het is, ja, nummer één blijft, je eigen veiligheid staat altijd voorop. Dus wat je, als je het inderdaad wel mist en er gebeurt wel iets wat de grenzen overgaat, ja, dan zorg dat je zelf veilig bent. En het klinkt heel pragmatisch om te zeggen, nou, ga naast de cliënt staan en doe dat ook. En, maar je kan natuurlijk niet in elke situatie gewoon lekker op je billen gaan zitten en eens kijken hoe lang het duurt, terwijl iemand zichzelf of jou in een gevaarlijke situatie brengt. Dus daar zul je ook afspraken over moeten hebben. Maar ook daarin is het weer zaak om toch ook achteraf weer met elkaar te bespreken van oké, maar hoe hebben we dat, hoe hebben we dit aangepakt en hoe kunnen we het volgende keer weer anders doen? En
Ja.
is dit, of is dit gewoon oké gegaan zo? Was dit niet te voorkomen? Dat kan ook. Niet al het gedrag in de zorg is te voorkomen. Een hele hoop wel inderdaad. En ja, soms lukt het niet.
Ja, en dat is denk ik ook wel belangrijk om ons te realiseren. We willen natuurlijk altijd het idee hebben dat we overal invloed op hebben, maar ja, shit happens. Soms kan het niet.
Dat is het. En dan, ja, shit happens. En dan is het ook gewoon weer daar naartoe kijken met een glimlach. En van daaruit weer verder voor de volgende keer. Het mag ook een keertje misgaan. En het mag ook, het gaat je ook niet, heel vaak niet lukken. Ik heb nu mijn studenten in het derde leerjaar, die zijn bezig met vraaggestuurd werken. Die gaan grotere methodieken gaan ze gebruiken om hun gesprekscyclussen aan te gaan met cliënten. En dan kreeg ik van de week ook de vraag, die zei, ja, maar meneer, dit kan ik niet in één keer. En dit gaat nog heel vaak mis, ben ik bang. Ik zei, nou, mooi. Hoe vaker het misgaat, hoe beter je erin wordt. Ik zeg, bij mij gaat het ook nog steeds mis. Heel vaak gaat het goed. En soms dan schiet ik ook een gesprek in, of maak ik een opmerking, of ga ik op een bepaalde manier zitten. Nou, wat iets veroorzaakt bij de ander.
Ja.
Ik heb wel eens een keer een gesprek gehad waarbij ik, was ik online ook in een gesprek en toen keek ik buiten het scherm en iemand gaf me toen terug, die zei dat het was heel erg, ik had het idee dat het helemaal niet interesseerde. Terwijl in een één-op-één gesprek kijk ik heel vaak even weg. En dat vroeg ik toen ook, twee gesprekken later zaten wij weer en zaten we één-op-één fysiek tegenover elkaar. Ik zeg maar, ik doe nu volgens mij hetzelfde, heb je daar last van? Oh nee, nu vind ik het niet erg.
Ja.
Dus het zijn soms zulke kleine dingen.
Ja.
Waarmee je de ander al het gevoel kan geven of de indruk kan wekken. En dat, nou, wat ik zei, dat begint soms al bij kledingkeuze. Bij je in de spiegel kijken, hoe zit ik in mijn eigen vel? Wat neem ik mee? Ja, en gewoon goed bewust blijven zijn van je eigen handelen.
Ja, ja. Dat bewustzijn zijn, dat is wel heel erg belangrijk om ook te weten. En daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid te nemen voor hoe het gesprek loopt. En dus dat we dat niet bij die ander leggen, van die ander is agressief, die ander deugt niet, die ander wordt te boos. Maar wat is mijn stukje daarin, in de dynamiek?
Klopt.
Daar ook weer naar te kijken. Ja, want dat is natuurlijk iets wat je maatschappelijk ook wel hoort, van de cliënten worden steeds agressiever. Wat is jouw idee daarvan?
Ja, dat kunnen we ook op verschillende niveaus aanvliegen, maar het is natuurlijk allemaal met elkaar verweven. Ik denk dat dat bepaalde bezuinigingsmaatregelen niet hebben bijgedragen daaraan. De manieren waarop nu veel instellingen teams proceduurtechnisch inzetten, wil ook niet altijd bijdragen. Ik weet niet of de cliënt veel agressiever wordt of dat we veel gehaaster worden in de hele maatschappij en dat we gewoon ook minder tijd hebben voor elkaar. En soms is dat ook niet mogelijk. Nou, nu je dit zo vraagt, herinner ik me ook wel een best wel moeilijke cliënt die we destijds hadden. Daar heb ik wel uren in de afzondering, zeg maar, de ruimte waar we cliënten heen brachten, als het echt niet meer ging, uren naast gezeten. Ja, dat is in de laatste jaren dat ik werkzaam was in de jeugdzorg, was dat qua tijd gewoon niet mogelijk. Je kon niet uren naast een cliënt blijven zitten omdat hij je nodig had. Omdat er nog 8 waren die jou ook nodig hadden. En je tweede dienst was een stuk minder flexibel inzetbaar qua tijd.
Ja.
Dus ik ben geneigd om ook te zeggen dat we daarin elkaar best wel mogen aankijken. En ook maatschappijbreed, van is dit hoe we met elkaar willen omgaan? Ja, mensen die onze zorg nodig hebben en waar we voor zeggen te willen zorgen, dan mogen we misschien ook wel wat kritischer zijn op hoe we dat dan vormgeven. En hoe willen we dan met elkaar omgaan? En ja.
Ja.
De wereld is ook wel een stuk moeilijker geworden voor veel cliënten. En dan denk ik voornamelijk aan de LVB-cliënten. De wereld is lastig, de wereld is snel geworden. Maar als wij dan minder tijd investeren in onze begeleidingstijd en dan verbaasd zijn over dat de cliënt vaker gefrustreerd gedrag laat zien, ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Tenminste,
Ja.
niet de plek waar we hem dan neerleggen. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Want ik vind het makkelijk om te zeggen, cliënten zijn agressiever geworden. Ja, klopt. Tenminste, we zien meer agressief gedrag, denk ik.
En je zegt van dat een van de dingen die daaronder kan liggen is de frustratie van de gehaastheid. Niet gehoord, niet gezien worden.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat als we meer zouden proberen om elkaar meer te zien, en dat zit al in de kleinste dingen, dat we daar echt al wel weer een goede winst kunnen behalen. Maar dan moeten we daar ook het gesprek weer over hebben. Ja, net, ook met de nieuwe startende professionals. Hoe begeleid je en hoe wil je, wat voor rol wil je als begeleider?
Ja. En in jouw werk met jongeren, wat was voor hun helpend waardoor ze het gevoel kregen dat jij hun zag?
Nou, dat verschilde heel erg. Dat kon een grapje zijn waar je op terugkwam even van een week daarvoor. Dat kon even de vraag zijn als je op maandag weer in het werk kwam, hoe je weekend was, specifiek bij iemand thuis. Dat is een stukje oprechte interesse. Dat deed het heel erg, dat vraagt wat.
Ja.
Maar ook wel het. Nou, gewoon als iemand gedrag laat zien wat al richting een bepaalde grens gaat, het ook gewoon benoemen en dat niet uit de weg gaan. En dat is soms nu ook wel een lastige. Veel mensen vinden moeilijk gedrag wat spannend. Dan laat je het gaan, dan kijk je even weg, dan ga je nog even iets anders doen. Of je draait er een beetje omheen. En je hebt natuurlijk een verschil tussen nou ja, eigenlijk conflictvermijdend gedrag. Dat helpt de cliënt vaak niet. Dat helpt de jongeren vaak niet om. Die vraagt eigenlijk dan al met zijn gedrag van joh, zie mij en begrens mij.
Ja.
En als je dat uit de weg gaat, te lang uit de weg gaat, dan komt daar ook weer een ander gedrag uit voort.
Ja, want eigenlijk geeft dat nog meer onzekerheid, nog meer onveiligheid, waardoor die ander zich misschien nog meer gaat poneren of opblazen of wat dan ook het gevoel hebben van ja, maar ik moet nu zelf al de controle over de situatie pakken, want jij doet het in ieder geval niet.
Precies, het wordt onveilig voor mij, dus geef mij stabiliteit en wees duidelijk vooral voor me.
Ja.
En duidelijkheid, en dat vinden mensen denk ik, daar heb ik wel het gevoel dat we soms een beetje doorschieten in het meegaan met de cliënt. Misschien te ver meebewegen, want soms is nee ook gewoon heel fijn. Soms is nee, het kan niet, dit is de grens, is ook gewoon heel fijn. En hoeven we niet helemaal mee te bewegen en helemaal mee te buigen. En kan een duidelijke, zachte, vriendelijke nee is ook gewoon heel prettig.
Ja, zeker. En dat denk ik geldt ook voor de werkers. Want we willen graag meer, we willen meer tijd, we willen meer collega's, we willen meer. Maar dat is op dit moment er niet.
Nee,
Dus je
klopt.
zult het moeten doen met hoe het nu is. En daarin toch
Nou,
echt.
en je zult het met elkaar moeten doen. En dat betekent bijvoorbeeld ook wel eens dat misschien mijn grens eerder bereikt is dan die van jou. Maar dan zullen we toch de grens van mij even moeten nemen als uitgangspunt. Zodat jij mij daarin ondersteunt. En dat is zeker binnen teams is dat nog wel eens een lastige om gewoon. Nou, wat ik veel tegenkom nu ook binnen mijn trainingen van teams bijvoorbeeld, is een. Er zitten 8 mensen met 8 verschillende visies, eigenlijk. Iedereen heeft een andere visie op wat is moeilijk gedrag. Wanneer vind ik het te ver gaan? Wanneer zeg ik stop? Nou, dat verschilt natuurlijk ook per situatie. Alleen waar ik dan vaak naartoe werk, is dat ik dan op een gegeven moment vraag: oké, maar als dit dan dus. Dan zit er altijd iemand tussen die zegt: nou, ik vind het alweer heel lastig als iemand tegenover me gaat staan en gaat schreeuwen, bijvoorbeeld. Dat is bij mij eigenlijk wel mijn grens. Dat gaat al te ver. Als je dan 6 collega's hebt die allemaal zeggen, ja, dat maakt me eigenlijk niet uit. En daar dus ook niet op handelen. dan wordt het voor één iemand heel onveilig.
Ja.
Dus om daar met het team een gesprek over aan te gaan. Van, joh, maar waarom kunnen we dan niet deze grens van je collega aanhouden als basisgrens voor nu? Dat we allemaal zeggen als een cliënt tegenover je gaat staan, gaat schreeuwen. Dat we daar dezelfde manier van reageren op proberen. Of in ieder geval duidelijk in zijn dat dat een grens is. Om op die manier je collega te steunen. Zodat je dus ook zorgt voor, nou ja, op duurzame termijn, op de langere termijn, zorgt voor een collega die erbij blijft, die aangehaakt blijft, die zich veilig voelt ook binnen het team. En dan kun je altijd over een paar maanden kunnen we het gesprek hebben van oké, maar is het waarschijnlijk wordt het gedrag van de cliënt minder als je met z'n allen als collectief daar duidelijk in bent voor een bepaalde periode. Maar is dat niet zo? Is het dan voldoende? Of moeten we meer inzetten? Misschien nog wel eerder. Of misschien op een andere manier reageren met z'n allen. Maar wat ik vaak zie, en dat vind ik soms wel eens lastig, en dat is toch de eenzame weg die iedereen een beetje gaat, is dat mensen dan denken, ja, maar mij, ik heb er geen last van. En dat het heel lastig is om daar te komen. Zo van, nee, oké, jij hebt er geen last van, maar je collega wel. Dus wat maakt dat je doet wat je doet nu?
Ja, inderdaad. Wel, als ook die dialoog er mag zijn van, goh, wat maakt dat als iemand tegen je schreeuwt, dat je triggert, of waar zit hem dat in? Dat ik denk, zicht hebben op je eigen conflictpatronen en wat daarin jou triggert en zo, is een mooi onderzoek.
Ja, dat is zeker een heel mooi onderzoek. En dat is een hele mooie voor de individuele begeleider en iedereen, ieder voor zich. En ook om dat als team te bespreken als die veiligheid er is. Maar ook wat ik nu bedoel is ook van waarom zou je niet de ander steunen? Waarom zou je niet je collega gewoon los nog even van wat erachter zit en welk oordeel je eraan zou willen hangen? En of je nou vindt van dat het belachelijk is. Als iemand gewoon zegt, joh, ik vind dit spannend. En dit is voor mij de grens. Nou, dan is er eigenlijk niets makkelijkers dan gewoon zeggen, oké, dan houden we dat aan. Dan stoppen we hem daar. Dan zorgen we dat jij het niet spannend vindt. En als jij het niet spannend vindt, ben je eigenlijk waarschijnlijk meer aanwezig als begeleider voor de anderen.
Ja.
En ik denk dat het op die manier heel mooi doorwerkt. In de sfeer die je ook neerzet op de groep.
Ja, dat geeft natuurlijk ook wel weer een stukje duidelijkheid voor iedereen. Daarmee hoop je dan ook dat de spanning voor de ander weer wat minder wordt. Als je weet zo van, oké, ik hoef niet te checken van, goh, wie is het vandaag aan het werk en wat mag ik wel en wat mag ik niet. Nee. Dat je duidelijkheid en rust kan geven.
Nou, dat inderdaad. We vergeten denk ik voor het gemak wel eens als we in onze begeleidende rol zitten. Dat wij zien de cliënten, nou, zeg vijf, zes diensten per week. Maar zij zien elke dag 2, 3 andere diensten. Maar zij zien andere begeleiders, ze hebben in de nacht andere begeleiders. Er zijn allerlei varianten van nachtzorg, van echt fysieke begeleiding tot inluistersystemen. Als we daar eens naar kijken en met elkaar bedenken hoe, dat is al best wel eng. Ik zou het heel spannend vinden, ik ben een volwassen man, maar als je elke keer als je thuis komt andere huisgenoten hebt.
Ja.
Je kiest niet voor de mensen waarmee je in huis woont, je huis is niet jouw huis. Het is je ouders tussen haakjes, opvoeders zijn om de 8 uur anders. En dan moet je ook nog afwachten hoe ze in hun vel zitten. Nou, dat vraagt al heel veel.
Ja.
Om gewoon een dag door te komen.
Best ingewikkeld. Vooral die nacht waarop het al heel spannend kan zijn. Heel eng kan zijn als je nare dingen hebt meegemaakt. En niet weten wie het dan is. En of die rondloopt. Of dat die... ik weet het niet. Ja.
Of die jongen waar je ruzie mee hebt op de groep. En die slaapt toch 2 deuren verder. En hoe veilig is het dan? Want er is niemand in het pand. En het zijn best wel hele spannende zaken. En nou, daar heb ik ook best wel heel veel uitgebreide... Nou, en toen echt wel ook nog vanuit mijn eigen professionele boosheid echt wel discussies over gehad op beleidsniveau. Van waarom doen we wat we doen? Als we op deze manier, nou, ook eigenlijk die vraag die eronder lag, willen we zo met elkaar omgaan?
Ja.
En ik snap dat er grenzen zijn aan financiële middelen. Maar ja,
ja.
Ik denk dat we meer kunnen dan dat we willen als we toch ook onze blik een beetje verschuiven. Dus ons beeld.
Ja.
Ja,
en de financiën is daar natuurlijk ook wel belangrijk om daar naar te kijken. Ik had eerder, als groepsleider had ik 25 uur diensten. Waar je dus inderdaad overdag werkte en je bleef slapen. Ja, en de uren dat je sliep, die telden niet mee.
Nee.
Je was er wel, maar die uren telden niet mee. Maar ik denk, voor de jongeren gaf dat heel veel veiligheid.
Ja,
Ze
nou,
wisten
zeker.
gewoon, ze wisten wat voor gezicht de ochtends was. Ja, de nachten waren ze wel eens kort. Maar ik vond het altijd wel heel prettig om er gewoon die hele periode te zijn voor ze. Ja.
Ja, dat is
Niet
heel
zeggen
waardevol.
dat ik terug moet hoor, maar ik vond het niet alleen maar slecht, zeg maar.
Nee, maar ik hoor wat je zegt. En dat is zeker waar. Er zijn nu best wel hele, nou ja, financieel gedreven andere constructies. Ik sprak laatst iemand die werkte 3,5 uur, 4 uurtjes in de opstartochtend. En dan 6 uur naar huis. En dan met het avondeten weer terug van 5 tot 9. Nou snap ik dat het financieel dat misschien wat oplost. Maar als je dan kijkt inderdaad van, goh, je gaat naar school en je weet als jongere dat jouw begeleider er niet is. Dus als je wel boos wordt of als het je niet lukt even op. Ja.
Ja, oké.
Als het je even niet lukt, wie vangt mij dan op? Nou, niemand. Er is geen veiligheid erachter, want die is weg. En voor de begeleider zelf ook, voor de medewerker. Ja, ik denk dat we ook zelf veel doen als bedrijven door zo vorm te geven. Want hoe aantrekkelijk maak je jezelf? Het is eigenlijk alleen maar te combineren als je nou net afgestudeerd bent en geen andere verplichtingen hebt. Maar
Ja.
anders, ja, je kan niet aan iemand met een gezinsleven vragen om de dag op die manier vorm te geven. Dat lukt bijna
Ja.
niet. Dus we zijn op een of andere manier daar ook onszelf heel erg, het heel erg moeilijk aan het maken.
Ja. Nee, dat gaat over het hele stukje beleid en politieke keuzes en al dat soort dingen
Ja.
wat er gemaakt wordt. Die laten we maar even verder
Die
zitten.
laten we even gaan. Ja.
Ja. He, want ik denk wel dat het mooi is waar we het over hadden. Zo van wat neem je zelf mee? Hoe begin je je contact met de cliënt? Hoe kun je ernaast zitten? Hoe kun je het doorbreken? Dat wel echt heel erg belangrijk is om daar steeds naar te kijken, daarin te groeien, met je collega's over te hebben. Dat oprechte contacten hebben met die ander. Als je elkaar weer ziet, dus even over kunt hebben. Zo van hey, hoe was je weekend? Hoe was het thuis? Of dat soort dingen. Dat je daarmee heel veel al kunt deescaleren, kunt voorkomen dat boosheid stapelt of dat frustratie of de andere gevoelens die daar allemaal onder zitten, dat die minder snel escaleren.
Nou, eens.
Ja.
Kijk gewoon eens naar, kijk iets meer naar elkaar om. En probeer echt. Nou. Kijk ook naar jezelf en wie ben ik, wat neem ik mee.
Ja.
Ja, het begint toch allemaal bij jezelf, want je bent als begeleider in de zorg, als professional in de zorg, je bent je eigen instrument. En daar mag je kritisch op zijn.
Ja, ik denk dat dat hele mooie waarden zijn die we iedereen weer mee willen geven om daar eens naar te kijken en te kijken van hé, maar hoe zit dat nu bij mij? En waar heb ik nog een stukje in te groeien of te leren? En, wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Om daarin ook je netwerk weer actief te maken, te spiegelen.
Ja, en wees trots op zogeheten fouten die je maakt. Hè? Want daar zit de groei. Dat zie ik ook veel, nou, bij mijn studenten, maar ook bij de stagiaires die ik begeleid of nieuwe medewerkers. Die waren zo verkrampt uit angst om geen fouten te maken. Maar maak ze alsjeblieft. Weet je, maak alsjeblieft. Ja, probeer, oefen, leer, groei. Als het schuurt, dan ben je op de goede weg. Zeg maar dan.
Ik denk dat je daar ook gewoon een heel mooi voorbeeld naar je jongeren of degene die je begeleidt kunt zijn. Als je zegt zo, oh ja, sorry, dat had ik niet zo moeten zeggen.
Ja,
Dat gaat ook ruim.
inderdaad, daarop terugkomen. En ja, nu je dat zo zegt, dat roept 100 voorbeelden bij me op. Maar ik heb zo vaak sorry gezegd tegen een jongere ook. Dat ik gewoon zei van, joh, ik had het anders aan moeten vliegen. Of vanmorgen hadden we dat gesprek. Ik zei toen heel stellig dit, maar eigenlijk, ik heb nog eens over nagedacht. Je mag op dingen terugkomen. Je mag erover nadenken, je mag je mening bijstellen. Je mag, weet je, elk gesprek dat je hebt met de ander, elke interactie, daar leer je van. En nou, elk gesprek verandert je perspectief.
Zeker.
Dus nou, kom daarop terug, vooral.
Mooi. Ik denk dat dat weer mooie dingen zijn om mee te geven, om mensen over na te laten denken. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Bedankt voor de tijd. Helemaal leuk.
Ja, ik hoop dat je deze boodschap ook nog heel veel door kunt geven aan alle studenten en andere professionals die je tegenkomt in je vak.
Ja, doen ons best.
Precies, dat we op die manier de wereld met elkaar weer een beetje mooier maken. Of interessanter ook voor iedereen die in de jeugdzorg werkt. Ja,
Precies.
mooi. Ik vraag ook altijd aan wie je het stokje door zou willen geven. Wie zeg jij van zou je interessant vinden voor een nieuwe podcast?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is toch misschien waar we net langzaam een beetje heen schuurden. Als we op het beleidsniveau, het politieke niveau, dan zou ik hem toch willen doorgeven aan Charles Baart. Een goede oud-collega van me, een goede vriend en oud-collega die veel zich beweegt binnen dat politieke en bestuursmatige deel van de zorg. En de jeugdzorg ook voornamelijk.
Ja.
Dus misschien is dat interessant om over dat niveau toch nog even een keertje met hem in gesprek te gaan. Van goh, wat voor... Hoe,
Ja.
hoe, nou, hoe is de invloed daar en welke keuzes kunnen we daar misschien gezamenlijk ook maken?
Precies.
Om ook de jeugdzorg weer een beetje mooier te maken.
Ja, en zo kunnen we overal kijken wie op zijn eigen manier en welke knoppen kan draaien om weer verandering teweeg te brengen. Ja.
Maken we het met z'n allen inderdaad een beetje mooier.
Super. Dankjewel voor dit gesprek. Ik wens je een hele fijne
Jij ook
dag.
bedankt.
En dan gaan we elkaar vast wel weer een andere keer zien of spreken of horen of contact hebben.
Helemaal goed, Margreet.
Oké,
Yes, dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.